Hey, hallo, goedenavond allemaal. We zijn er weer. In een nieuwe vorm, in een nieuwe stijl. Een nieuwe aflevering van de Game Over podcast. Ik hoop dat het allemaal lekker werkt. Ik weet het niet zeker. Het spijt me alvast. Ik ben in ieder geval samen met Bram en Iris. Ik zie wel dat Bram zijn webcam niet lekker loopt.
Oh boy.
Als in...
Te heavy.
Het lijkt op een soort dia-voorstelling.
En dan heb je eindelijk een nieuwe webcam. Godverdomme. Wordt die geadvertised met 60 fps? Nou, per uur misschien. Ongelooflijk.
Ja.
Oké, wacht. Als ik hem nou eens opnieuw erin zet. Ik wil verwachten. Ik ga eens kijken of ik dit kan fixen. Momentje.
Ik denk dat niet elke onder de indruk is van je baard en snorbrand.
Snap ik.
Ik vind hem ook bijzonder korrelig. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Heerlijk vlekkeloos. Ben je er nog?
Ik ben er nog, maar...
Je webcam niet meer bij deze. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar...
Oh boy.
Ja. Nee.
Probeer te fixen.
Oké. Okay.
Oh, er gaat iets aan. Oh nee. Het aan uit, hij knippert. Oké. Okay. I'm back.
Top. Yes, daar is hij weer hoor, jongens. Hey, hoe is jullie weekend verlopen? Of hoe is jullie week verlopen? En in de chat, praat gerustig mee. Wat heb je allemaal gespeeld? Heb je misschien iets gekeken of gelezen? Laat het me weten. Bram, waarom doe je de Rinus?
Nou, ik wilde kijken of ik nog steeds vreemd erop zat.
Nee, hij was soepel, hoor.
Ik ben nu gewoon as advertised, 60 fps.
Maar zeg het, die move ging wel heel soepel.
Ja, I know, right? Dat is ook gewoon wat mijn dance moves natuurlijk gewoon out of this world zijn, maar...
nee, het ik begrijp nu hoe jij je vriendin hebt veroverd.
Ja, tuurlijk. Gewoon disco-stijl. En zoals Patrick Meurs zegt, ik heb misschien te weinig bramgeheugen. In plaats van ram.
Ja, dat helpt ook niet
meer. Ah, het is goed dat je dat er even bij uitlegt.
Ja, weet je, als je het leest, dan is het misschien logisch. Maar als je het hoort, I don't know. Had je een vraag?
Zeker. Wat je de afgelopen week allemaal hebt uitgespookt. Okay. Voor zover je daar iets over mag zeggen.
Ja, ik mag over...
embargo.
Ik mag over één product iets zeggen toevallig.
Yes!
Omdat de review vandaag online gekomen is. Op gameliner.nl. Ik heb Planet of Lana gespeeld.
Oh, en hoe is Planet of Lana?
Planet of Lana is... Goed. Het is heel erg visueel prachtig. Het is emotioneel. Ik probeer het wel wat scenario te raken. En qua gameplay is het vermakelijk genoeg. Geen hoofdvliegen daarin, maar... Het is een beetje een game zoals Inside en Limbo. 2D sidescroller. Waarin het narratief en de visuele stijl veel van het zware werk verricht. Ja. Het is wel een pareltje, moet ik zeggen. Alleen. Nee.
Ik hoor je niet meer.
Mij niet?
Nee, ik hoorde je even niet meer. Je zei alleen en toen viel je weg. Ik hoor je nu wel weer hoor, maar...
Nou oké, okay, nee, zei ik iets na alleen? Of zei ik gewoon, dat was gewoon een cliffhanger, dat kan ook natuurlijk.
Dat kan ook heel goed. Misschien zei je gewoon niks na alleen. Dus zeg maar, je zegt alleen om iets erachteraan te zeggen en zegt vervolgens niks. Dat kan ook heel goed. Dan ligt het...
Kom eens met vragen, dat is misschien handiger. Wat wil je specifiek weten over Planet of Lana? Want ik kan natuurlijk wel heel de review hier uitstippelen. Maar misschien zijn er specifieke dingen die je wil weten. Jij of Alice. Of de chat, of course.
Ja, dus mocht je in de chat willen weten iets over Planet of Lana, vraag maar raak. Nou, ik ben wel benieuwd. Wat voor game is het eigenlijk?
Oké, de ontwikkelaar Wishfully noemt het een cinematic puzzle adventure.
Ja.
Veel daarvan is accuraat. Er zijn inderdaad, het draait veel om de presentatie. Er zijn veel puzzels die je moet zien op te lossen. Zoals ik net al zei, het is een 2D sidescroller, zoals Limbo, zoals Inside. waarin er wel een beetje platforming is, maar het is niet zeg maar dat je zo gek op en neer aan het springen bent zoals een Ori of zo, weet je wel. Het is gewoon wel iets ja, trager dan dat.
Yeah.
En er is, zijn stealth mechanics, omdat je nu je speelt natuurlijk als Lana, 11-jarig meisje, die te maken heeft met het feit dat haar zus is ontvoerd.
Hmm.
Omdat er een mechanische invasie is van killer robots.
Okay.
Die kan zeg maar niet zoveel beginnen daartegen. Dus je moet echt wel stealth gebruiken om, nou ja, heel huis te ontsnappen.
Nou ja, dat is op zich dan wel redelijk realistisch. Want je speelt een klein meisje. Is het zo dat je later in de game dan bepaalde krachten krijgt of zo? Of blijft het gewoon de hele game lang echt een beetje dat stealth?
Ja en ja. Als in, je krijgt inderdaad wel speciale vaardigheden. Ik zal niet spoilen precies wat die zijn. Maar best wel vroeg in de game kom je companion tegen, die je ook al in het promotiemateriaal gezien hebt. Mui. Een soort kat-slash-hond-slash-muisachtig wezentje. En jij hebt Mui nodig en Mui heeft Lana nodig om zeg maar heel huis te ontsnappen. Dus uiteindelijk ga je elkaars vaardigheden inzetten. En uiteindelijk verdien je inderdaad ook items of vind je items die bepaalde vaardigheden van zowel Lana als Mui toevoegen. Om zo tot nieuwe oplossingen te komen bij bepaalde puzzels. Om het zeg maar een beetje spoilervrij te houden. Mm-hmm. Dus ja, maar je blijft altijd wel kwetsbaar, zeg maar. Dus je kan het zeg maar niet dat je opeens een mitrailleur vindt en dan maar een beetje gaat erop losloopt schieten. Dat gebeurt niet. Het is ten alle tijde blijft het. Ja, het gameplay ritme blijft wel hetzelfde.
Ja.
En het kwam op mij best wel over als een beetje een kleurrijke game, zeg maar. Blijft dat de hele game ook zo? Of zijn er ook wat grauwere... Ik bedoel, je zus is ontvoerd. Ik kan me echt voorstellen dat ze misschien een beetje grim vibes erin gooien.
Nou, Planet of Lana is... Het is voor het grootste gedeelte een kleurrijke game. Als in... als je de artstijl gezien hebt, het is heel erg een soort van waterverfachtige kunststijl. En dat werkt heel goed wanneer je zeg maar van die rijke bossen of tropische omgevingen allemaal eigenlijk voor je gezicht neerzetten. Maar daarna zijn er wel inderdaad wel momenten waarin je inderdaad wat grauwere omgevingen komt. In fabriekachtige settings, donkere moerassen en dat soort dingen. En het weet ook door audiovisueel design ook wel af en toe best bruut te zijn, zeg maar. Wat je niet zou verwachten, want je denkt allemaal zo, oh, zo leuk, zo lief, zo kleurrijk, zo emotioneel. Maar het kan dan opeens wel even een tik uitdelen. Dat waardeer ik wel op zich.
Ja, precies. En hoe lang duurt het ongeveer voordat je hem uitgespeeld hebt, het verhaal?
Niet zo lang. Uurtje 5.
Oh, dat was...
Hmm. En is hij wel gewoon voor de volle prijs te koop? Dat je weet?
€20. En het lanceert op Game Pass. Het is morgen uit, 23e. Ik denk wel dat het zo'n game is. Als je tijd hebt, speel hem in één keer uit. Want het is echt wel een soort van achtbaan van emoties, zeg maar. Dat één moment kan je zeg maar dat hoopvolle voelen. En daarna weet je dat, oh fuck, dit is echt niet leuk. Weet je wel, waarom doe je me hieraan? Laat je me hieraan herinneren. Dus ik denk als je de kans hebt om het gewoon in één stuk door te spelen, of in twee sessies of zo, dat heeft denk ik wel meer waarde. Dus vandaar dat ik me ook niet echt stoor aan die enigszins misschien, op sommige mensen zouden beschouwen als een wat kortere speelduur.
Mm-hmm.
Voor wat je er krijgt en hoe compact het is, vind ik dat persoonlijk niet zo niet storend.
Nee. Oké. Zou je Planet of Lana aanbevelen?
Ja, 100%. Zeker als je een beetje houdt van emotioneel gedreven narratief. Steven. Als je houdt van games die je echt zou kunnen inlijsten, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik zou het niet aanraden als je houdt van games die snel en flitsend gaan. Want dat is wel iets wat Planet of Lana niet is. Het is nooit, en ook niet op het moment dat het misschien zou moeten zijn, echt... Heel erg rap of zo. Er zit altijd wel een bepaalde... Ja. bepaalde drempel in qua tempo. Dat is wel iets wat je ziet, zeker als je dan bijvoorbeeld bij een puzzelstukje bent. En je bent een beetje aan het uitvogelen van, oké, wat ga ik hier precies doen? En je loopt dan 5 keer op en neer om hetzelfde stukje te onderzoeken. Dan heb je het idee van, mijn god, het duurt wel heel lang voordat je elke keer bent waar je moet zijn, zeg maar. Maar, ja.
Ja, maar misschien heb je hem anders in 2,5 uur uitgespeeld.
Ja, dat zou ik ook denken, inderdaad. Er zijn ook wel stukken in de game. Waarin je, zeg maar, gewoon... Dat ze heel erg mooi... Dat moet ik zeggen, het is echt een fucking prachtige game. Maar dat je gewoon inderdaad een heel lang stuk aan het lopen bent, weet je. Met een hele mooie canvas achter je en orkestmuziek en al. Oh, het is allemaal prachtig. Maar je bent wel echt 5 minuten aan het lopen, weet je. Alright, I get it, weet je.
Ja, het is mooi. Next.
Precies. Maar ik zou het wel aanraden. Het is wel echt een passieproject. En dat zie je in elk opzicht. Ja, zeker de moeite waard.
Oké. En heb je buiten dat nog dingen gespeeld wat niet onder embargo ligt?
Ik heb iets gespeeld dat onder embargo ligt. Maar ik heb ook mezelf verdiept in bordspelletjes.
Bordspelletjes?
Ja, ben ik echt helemaal into bordspelletjes. Want dan kan ik ook al... Sowieso vind ik het heel leuk om te doen. Maar het is ook fijn voor de quality time, weet je wel. Gewoon wat meer met de familie, met mijn vriendin, met haar familie. Wat meer tijd spenderen.
En wat speel je zo al dan?
Nou, we hebben bijvoorbeeld gisteren Calico gespeeld. Ik weet niet of ik het kan herinneren, maar we was zo'n Nintendo Indie World Showcase. Ja, dat is inderdaad, dat is een puzzelspel. Katten hebben eigenlijk heel weinig mee te maken, maar het is inderdaad gewoon... Quilts of zo, ik weet niet meer.
Ja, een beetje veel.
In ieder geval, het is alleen thematisch inderdaad over katten en wol. Maar uiteindelijk is het gewoon een puzzelspel met patronen en kleuren en combineren en dat soort zaken.
Ja.
Ja, kan ik inderdaad wel waarderen. Het is fun. Het is wel een game waar ik nog niet heel goed in ben. Dat vind ik wel lastig soms.
Ja. En
zeker met bordspellen, zo in het algemeen, heb je altijd wel een geluksfactor. En dan heb je zo'n strategie in je hoofd. En denk ik, oké, nou, als niemand die kaart van mijn neus wegtrekt, dan is alles in orde. En wat gebeurt er dan? 5 keer achter elkaar wordt die kaart van je fucking neus weggetrokken. Nou, ja. Dan word je wel een beetje Link van.
Maar is Calico dan het enige wat je speelt? Of heb je ook nog andere bordspellen?
Nee, ik heb meerdere bordspellen. Sowieso de Classic, die ik al speel vanaf Peuteraf Science, weet ik veel. Yahtzee. Yahtzee spelen ook nog best veel.
Yahtzee doet het altijd goed, hè?
Yahtzee is lekker simpel. Dat is gewoon een fijn spel.
Ja, en als je gewoon even gewoon wil relaxen en niet wilt nadenken. Yahtzee, ja. Of course. En we hebben nog echt een heel leuke game, maar ik ben even de naam kwijt. Want het is Italiaans en dat vind ik lastig. Patrick, misschien ken jij het.
Ligretto.
Nee, niet Ligretto. Het gaat erom, ik ga het ook even opzoeken hoor. Maar het gaat erom dat je zeg maar bepaalde karakterkaarten hebt en je moet je stad bouwen. En elke ronde worden die karakterkaarten uitgedeeld. En elk karakter heeft zeg maar een speciale vaardigheid. En die kan je dan inzetten voor jezelf of tegen andere spelers. En met even die goudstukken, daar maak je ook weer stadsdelen van.
Ik denk dat ik het zou kunnen weten. Want volgens mij heeft mijn schoonvader het er laatst over gehad. En die is Italiaans.
Ja.
Maar ik weet de naam niet meer. Maar misschien als ik het hoor, dat ik denk van... Maar Eilis, speel jij wel eens bordspellen?
Ja, best vaak. Als we bij papa en mam zijn of zo. Of en met z'n tweeën ook, wij spelen we vaak bordspellen.
Alleen maar Monopoly of ook andere...
Nee, Monopoly spelen we juist altijd op de Switch.
Ah, oké.
Jesus Christ.
Ja, nee, dat duurt veel te lang als bordspel zijnde. Dat vind ik echt te lang duren. Nee, we hebben juist heel veel van die bordspelletjes die je wat sneller kunt doen. Heel veel kaartspellen vooral. Zoals,
Ja, we zijn er weer. Hallo.
Hey.
Hallo. Goed, je was aan het vertellen. Dus,
ja, je hebt dan kaarten van Zeus 1 tot en met 104. En die moet je dan eigenlijk aan elkaar aansluiten. En als er 5 kaarten liggen in een rij en jij de 6e aanlegt, dan moet jij de hele stapel pakken en zijn dat strafpunten. Dus je moet eigenlijk gewoon en geluk hebben dat je de goede kaart hebt om aan te leggen en dat niemand je gaat vervelen door jouw strafpunten te laten pakken.
Oké. En ondertussen zag ik Bram heel blij kijken. Dus volgens mij heeft hij de naam van de game gevonden. Van het spel.
Machiavelli.
Machiavelli.
Ik ken het wel van naam.
Het is Italiaan.
Ja, het is echt superleuk. Het leukste ook aan die game is... je hebt dus maar je standaard 9 personagekaarten. Maar er zijn volgens mij 3... want er zijn 1 tot met 9 gelabeld. Dus één zo'n starter deck is... 1 tot en met 9 verschillende personages. Maar je hebt 3 verschillende decks, zeg maar, die ook weer verschillende combinaties hebben. Dus je kan echt heel veel kanten op met diverse personages, met diverse vaardigheden, zodat elk potje weer heel anders wordt, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja, ik zou het echt aanraden, als je een bordspelletje houdt en je bent met een man of 3, 4, 5, dan is deze wel echt een pareltje.
Ja.
Oké. Okay. Overigens in de chat, laat ook even weten, als je thuis bordspellen speelt, aanraders hebt, let us know. Maken we elkaar wijzer. Ik heb nog een paar...
Geen Uno zeggen of zo, dat soort dingen. Want dat snapt iedereen.
Nee, mag je gewoon zeggen...
Net, Yahtzee zei.
Ik wou net zeggen. Roept er eentje net Yahtzee. Maar goed, dat terzijde. Tip van Flip. Disney Villainous.
Ja, daar heb ik wel eens over gehoord inderdaad.
Dat is heel tactisch, zeg maar. Het is wel Engels, ja. Dus je moet wel goed Engels kunnen.
Ja. Nou ja, dat is bij veel bordspellen.
Heb jij nooit een artikel over geschreven, toevallig?
Niet dat ik weet, maar misschien komt het ooit nog.
Bordspelrubriek?
We hebben een bordspelrubriek.
Echt een dedicated?
Nou, dedicated niet per se, maar we hebben een bordspelrubriek. Nee, ik heb volgens mij een keertje van Pokémon een review.
Oké, nice.
De Pokémon Trading Card Game gereviewd. Bordspel.
We hadden vroeger wel een Pokémon Yahtzee.
Oké. En dan heb je in plaats van 1, 2, 3 Pikachu, Bulbasaur en...
Ja, en Charmander.
Dat zeg ik.
En dan heb je ook nog Ditto's.
Ditto's?
Ditto's.
Oké. Okay.
Ja, ik weet niet meer precies. Het was gewoon een versimpelde versie van Yahtzee. Nog simpeler, echt voor kinderen. Maar...
Yahtzee is toch best simpel?
Ja, niet klopt. Maar die was volgens mij zelfs nog simpeler. Want je kon dan zelfs die Ditto's nog gebruiken als joker, zeg maar.
Oké. Laatst heb ik trouwens, dat is misschien ook wel een leuke aanrader, Everdell gespeeld.
Oeh, welke was dat ook weer?
Everdell, dat is een soort... gaat een beetje over seizoenen. Dus iedereen is een team. Dus de een is de egels, de ander is de eekhoorntjes, de ander is de konijnen.
Oké, ik
En ieder seizoen moet je dus goederen verzamelen. En met die goederen kun je dan weer kaarten spelen, zeg maar. En de bedoeling is dat je dan je eigen stad maakt met de kaarten die je speelt. In je stad mag je 15 kaarten hebben. En elke kaart heeft dan weer een waarde. En wie op het eind dan de hoogste waarde qua stad heeft, die wint. Maar kaarten met een heel hoge waarde, die kosten ook heel veel, hoe noem je dat? Heel veel...
Resources,
precies.
Ja.
Ook al zo'n knaagdierreferentie of zo. Wat is je betaaleenheid in die game? Eikeltjes of zo?
Nee, verschillende dingen. Nee, je hebt hars. Je hebt bessen. Je hebt... Welke hout heb je gewoon? En je hebt nog iets. Waar ik nu even niet op kom.
Mos.
Nou, ik denk het zal in het thema liggen. Maar het was geen mos.
Dennenappels. Paddo's.
Ja, paddo's natuurlijk. Paddo's.
Oh, oké. Okay.
Nee, geen paddo's. Maar het is echt wel een heel leuk spel. En dan is dus de bedoeling dat je de beste stad bouwt, zeg maar.
Ja,
aanrader. In de chat zie ik overigens ook een aantal dingen voorbij komen. When I Dream, zeg mij niks. Ik weet niet of jullie het kennen.
Nee, maar ik ben pas in mijn beginnende fase hoor, met bordspelletjes. Er is nog veel wat ik moet leren erover. Dus ik ben heel blij met de suggesties, want dan ga ik die gewoon een beetje in mijn wishlist zetten. Ze in de gaten houden.
Ja.
Het spel van The Walking Dead, die is ook wel heel leuk, want dan kun je ook met... dat is eigenlijk coöperatief, zeg maar. Dus je speelt met z'n allen eigenlijk tegen het spel. En het is ook wel...
Ja, echt... er zijn inderdaad een paar van die bordspellen die tegenwoordig inderdaad niet tegen elkaar zijn, maar met elkaar.
Die heb ik trouwens maar... ook. Ik heb...
Een paleo of zo, heb je al eens van gehoord? Dat is in de steentijd of zo. Volgens mij moet je dan als Ooga Booga mannen met elkaar samenwerken.
Dat is met die mammoet op de voorkant, toch?
Ja.
Die wilde ik eigenlijk ook kopen, maar toen kwam ik op Everdell. Ik heb zelf ook, maar ik heb hem nog niet gespeeld, een Horizon Forbidden West. Nee, een Horizon Zero Dawn, denk ik. Bordspel.
Ja, oké, okay, nice.
Die kun je ook tegen elkaar, maar ook met z'n allen tegen het bordspel, zeg maar, spelen.
Ja. Soms is dat best wel leuk, hoor. Want dat is best strategisch vaak ook.
Ja, maar er zitten allemaal nog van die minifiguren bij die ook geschilderd moeten worden en zo.
Ja.
Dus dat moet nog gebeuren. Daardoor heb ik hem nog niet echt gespeeld. Ja. Dat soort dingen, dat vind ik altijd wel leuk. En ik heb bijna alle Disney villainous varianten. En ook allemaal wel gespeeld. Dus dat vind ik sowieso leuk. Omdat je, zeg maar, het is heel asymmetrisch. Want je kiest, zeg maar, een het is sowieso gericht op de enemies. Je bent dus een enemy. En elke enemy heeft dus zijn eigen voorwaarden om te winnen, zeg maar. Zijn eigen ding wat hij moet doen. Maar je kan ondertussen wel je tegenstanders dwars zitten. Heel erg. Dus je moet heel goed opletten wat de anderen doen. En op het juiste moment bij de ander gaan lopen klooien. Om te zorgen dat je zelf kans maakt om te winnen.
Ja, want je weet van de ander natuurlijk niet wat hij moet doen om te winnen, zeg maar.
Jawel, dat weet je. Okay. Dat staat ook op hun bordje. Dus je weet zeg maar wat de anderen moeten doen. Wat de voorwaarden zijn voor hun om te winnen. Alleen, het is heel lastig dat je en je eigen bord in de gaten moet houden en die van anderen. Dus je moet heel goed op blijven letten, continu. En soms moet je ook echt kiezen, weet je wel. Oké, ga ik nu die dwars zitten of die andere, terwijl ze allebei misschien heel goed op weg zijn om hun doelstelling te behalen.
Ja, inderdaad. Dan moet je een beetje gaan bepalen wie er de grootste bedreiging is, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel. En je hebt ook verschillende varianten. Dus je hebt ze van de Disney-figuren zelf. Maar je hebt hem ook bijvoorbeeld in Marvel-editie. En je hebt hem ook in sinds kort Star Wars-editie. Dus als je denkt van, nou, ik vind Disney niet per se heel leuk, maar Star Wars wel. Dan kun je de Star Wars-variant spelen. Of als je meer van Marvel bent, speel je de Marvel-variant. Dus je hebt ze ook in allemaal verschillende varianten. Maar voor de Disney-variant zijn er ook heel veel uitbreidingen uitgebracht.
Ja, het is wel grappig, hè, hoe menige game IP of entertainment IP wel echt flink begint door te bloeden in bordspel. Natuurlijk met entertainment media zoals films altijd al geweest, maar bij games zie je de laatste jaren wel steeds meer. Dan zie je dat ook wat obscurere titels zoals een Dead Cells of een Stalker gewoon bordgames aan het ontwikkelen zijn.
Ja.
Dus kan ik toch wel een interessante markt om je IP uit te breiden.
Ik denk ook, zeg maar, sinds corona, dat het wel weer echt een hele opleving heeft gehad.
Dat idee heb ik ook. Vooral ook onder een beetje juist jongere mensen. Dat steeds meer mensen bordspellen zijn gaan spelen. Of in ieder geval meer dan eerst.
Of het is zichtbaarder. Want ik denk dat het altijd wel van alle tijden een beetje is.
Ja, tuurlijk.
Maar ja.
Hebben jullie daar, zeg maar, ook sinds je zoveel bezig bent met games en games reviewen en zeg maar, omdat je er zoveel mee in aanraking komt, dat je bepaalde patronen ziet, maar dat je nu ook in bordspelletjes soms, ja, inconsistenties ziet in gewoon hoe ze het designen, als het ware. Dat je bepaalde kaarten eigenlijk niet goed werken in combinatie met hoe ze horen te werken of iets in die richting.
Met Disney Villainous heb ik dat sowieso wel gezien, maar daar heb je ook zoveel verschillende kaarten en zoveel verschillende dingen die je kan doen, want het hangt net van je personage af welke je kiest. Wat je moet doen. En ieder personage heeft zijn eigen unieke kaarten. En zeg maar, de basisset heeft volgens mij 6 verschillende personages. En dan heb ik ook nog 5 uitbreidingen, waarin elke uitbreiding ook weer 3 personages zitten. Dus ja, er zitten gegarandeerd kaarten tussen die beter zouden moeten werken dan ze doen. Of,
ja, of course.
Heb je ook bijvoorbeeld bij Munchkin, heb je dat ook. Dat is sowieso altijd heel vaag. Dus daar heb je altijd kaarten die qua tegenspreken en zo. Maar dat is ook een beetje dat hoort een beetje bij het spel.
Heb je een favoriete kaart trouwens?
Vraag je het aan mij?
Of, nee, voor Disney Villainous.
Favoriete kaarten? Weet ik niet zo. Ja, op het, zeg maar, je hebt een aantal sterke kaarten, maar dat hangt dus net van je personage af wie je dan bent. Zeg maar, als ik het ene moment, ik noem maar wat, Gaston ben, dan heb ik bepaalde favoriete kaarten. Maar als iemand anders Gaston ben, dan is dat mijn minst favoriete kaart.
Fair enough.
Want het helpt hun, zeg maar. Dus het wisselt heel erg.
Ja.
Maar koos je nou wel wie je speelde, zeg maar? Of
je mag zelf kiezen wie je speelt. Okay. Maar ieder personage heeft zijn eigen unieke iets wat hij moet doen om te winnen. Ja. Het is wel zo dat het niet exact, en dat is ook bijna niet te doen met zoveel personages, precies in balans is. Dus
nee,
je hebt een aantal personages die zijn echt meer voor beginners. Dus die zijn gewoon wat makkelijker om te winnen. En je hebt een aantal personages die zijn gewoon veel moeilijker om te spelen. Dus echt meer voor de gevorderden. Dus je hebt er ook wel echt gradaties in, zeg maar.
Is er ook een personage wat gewoon echt busted is? Dat je, waar je gewoon eigenlijk gewoon altijd mee wint?
Ja, ik denk Queen of Hearts is best wel busted.
Van Alice in Wonderland? Of?
Ja. Nee. Van Alice in Wonderland. King John heet hij volgens mij. Van Robin Hood.
Okay.
Is ook wel redelijk makkelijk. Scar is redelijk makkelijk. Tenzij je, zoals iemand hier in deze ruimte, de kaart die je moet hebben, Mufasa, pas op het, helemaal op het eind krijgt. Dan kan het zijn dat je het niet wint, ja. Maar in principe zijn dat wel de makkelijkere.
Oké. Nou, top.
Dus, nee, zeker. Nou, maar sowieso, ik vind bordspellen altijd wel heel leuk. Ik vind het ook leuk om die afwisseling te hebben, zeg maar. Om niet alleen maar te gamen, maar ook gewoon...
Ja,
dat heb ik dus
ook. Je hebt veel meer interactie of zo, weet je wel.
Ja, is ook vooral als je net met je gezin of met je familie, met familie bent, dan is het gewoon gezellig.
Ja, ook Catan bijvoorbeeld, hè. Zo'n gouden ouwe die vaak uit de kast gepakt wordt om te spelen. Dus ja. Zullen wij naar het nieuws gaan van... de afgelopen week.
Sure thing.
Oké, dan ga ik even van Zene wisselen.
Zene.
Want, even kijken. Daar zijn we. We gaan het eerst hebben over Mortal Kombat. Want Bram, hè, jij bent hier de vechtspecialist... onder ons drieën. Kunnen we wel stellen?
Ja, wel een Mortal Kombat specialist, dat zeker.
Ik wou zeggen, in Mortal Kombat, daar durf ik iedereen voor te challenge in de redactie. Dat hebben we trouwens gedaan, hè. Toen Mortal Kombat 11 uitkwam, zei ik tegen Rudy, kom een paar potjes spelen.
Hij durfde niet, hè?
Nee, hij heeft nooit gedaan.
Maar Rudy wil niet verliezen, dus het
probleem. Nee, klopt. Maar in Mortal Kombat 11 was ik wel echt heel goed. En in Mortal Kombat X had ik ook wel een paar personages waar ik ook wel echt de dienst mee kon uitmaken. Dus Mortal Kombat ligt me wel, ja.
Ja, precies. Wat vind je zo leuk dan aan Mortal Kombat in vergelijking met andere vechtgames, fighting games?
Nou, sowieso ben ik wel gehecht geraakt aan de unieke worldbuilding die je hebt in Mortal Kombat. Het is zeg maar een beetje, de campaigns zijn een beetje je foute B-movie met heel veel over-the-top actie en personage natuurlijk. Dat vind ik wel heel chill. Dus gewoon ook de speelbare personages, die liggen mij heel goed. En ik denk dat het ook qua gameplay, als je het vergelijkt met de andere grootgewichten of zwaargewichten in het genre, dan kijk naar Street Fighter en Tekken. Ik denk dat Mortal Kombat een beetje wat meer Amerikaanse gespeeld. Als je Street Fighter en Tekken, zijn natuurlijk gemaakt door Bandai en Capcom. En die spelen toch een stuk Japanser of zo. Het klinkt misschien een beetje borderline racist dit allemaal, maar hier ben je
wel.
Het is zeg maar...
Hoe ga je hier uitredden, vraag ik me af.
De Japanse kant van fighting games hebben een hele unieke stijl. En dat zie je wel terug in zeg maar, hoe de mechanics werken en dat soort dingen. Een ander voorbeeld is Arc System Works met Dragon Ball FighterZ of Guilty Gear Strive. Die zijn zeg maar, nog meer in dat stukje, ja, in de stijl wat Japanse vechtgames zo uniek maakt. En... Altijd heeft, for some reason heeft Mortal Kombat me toch iets meer getrokken in hoe het werkt qua mechanics. Desalniettemin wil ik wel heel graag Street Fighter 6 oppakken dit jaar. Maar ja, een beetje dat zijn ongeveer wel de grootste redenen denk ik waar Mortal Kombat mij ligt.
Ja, en nu is dus een nieuwe Mortal Kombat game aangekondigd afgelopen week. Bijzonder is dat het niet Mortal Kombat 12 werd, zoals je misschien zou verwachten. Want inmiddels hebben we er al 11 achter de rug. Mm-hmm. Maar Mortal Kombat 1. Waarom? Yeah. Wat is er aan de hand?
In principe is het wel grappig, hè? Want het is Mortal Kombat 12 is het niet, maar Mortal Kombat 1. Maar eigenlijk is het inderdaad Mortal Kombat 12 nog steeds, want het is Mortal Kombat 1, 2. Ja. Want ze gaan inderdaad weer diezelfde periode opnieuw doen.
Ja, en anders ook, toch?
Ja, kijk, wat wij zagen in die trailer was dat ze verder gaan met de tijdlijn van Fire God Liu Kang. In Mortal Kombat 11 eindigt zo het verhaal. Dat zeg maar hij een god wordt. Dat hij de krachten van Raiden overneemt. En daarna zeg maar de tijdsgodin Kronika verslaat. En zelfs in DLC ook Shang Tsung nogmaals verslaat. Dus hij wordt zeg maar de alleenheerser van het universum. Maar hij wilde heel graag een tijdlijn creëren waarin we allemaal niet zo gemeen waren tegen elkaar. Kom op jongens. Hè? Ben eens wat liever. Maar het is Mortal Kombat, dus dat ging gewoon niet gebeuren. En dus de tijdlijn die hij gecreëerd heeft, heeft vrede, klopt. Maar die vrede is een keuze. Wat interessant is qua het soort identiteit dat de game wil maken. Ik heb het idee dat het misschien een soort van choose your own adventure-achtig iets is. Dat is zeg maar een soort van keuzes maken met narratief. Want daar lijkt de eerste trailer heel erg om te draaien. Want er zijn elke keer van die stellingen van leef je in voorspoed of laat je je tergen door rivaliteit. En dan zie ik Kitana, Melina bozen tegen elkaar. Dus ik denk wel dat ze zo'n richting op willen. Dus wat dan het verschil is met de eerste Mortal Kombat. De tijdlijn waar we in zaten, daar kan je best kijken vanaf Mortal Kombat 9. Was gewoon heel erg back to basics. Het was Mortal Kombat is een toernooi die Outworld moet winnen. Een andere realm, zeg maar, om het recht van een andere realm absorberen te verkrijgen van de goden. En dan moet Earthrealm of Aarde moet hun beste warriors naar dat toernooi sturen. En als ze het toernooi winnen, dan mag Outworld dus niet heel die dimensie overnemen en conqueren, zeg maar. Nu lijkt erop dat ze wat meer de persoonlijke kant op gaan. Het is moeilijk om nu natuurlijk dit te voorspellen op aan de hand van een trailer en wat thema's, maar het lijkt erop dat inderdaad het meer gericht is op hoe de personages zelf in elkaar zitten en wat ze te bieden hebben en met welke dilemma's ze gaan kampen. En dat is iets wat ik wel chill vind, want zoals ik al zei, ik ben wel gehecht geraakt aan Mortal Kombat de laatste 5 à 10 jaar. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. NetherRealm heeft me nog zelden teleurgesteld. Zeker niet als we het gewoon hebben puur over gameplay.
Ben je blij zeg maar, met de weg die ze in gaan slaan op deze manier? Of had je het liever anders gezien?
Wat Patrick Murs ook zei in de chat. Mortal Kombat heeft een heel hoog Hollywood gehalte, inclusief de cheese. Kijk, van Mortal Kombat verwacht ik niet dat ze ineens heel diepzinnig gaan doen en heel erg doordacht dingen gaan presenteren, want dat is nog nooit geweest. Daarom vind ik de communities van Mortal Kombat dat wel grappig. Die altijd gaan zeuren over waarom heeft deze character uit, Mortal Kombat Armageddon uit 2004 nooit een uitgeschreven achtergrondverhaal. Dan denk ik, ja, motherfucker, omdat het Mortal Kombat is, who cares, weet je wel?
Ja.
Maar ik ben op zich wel benieuwd. Want kijk, van NetherRealm kan je veel dingen zeggen, maar ze maken nooit dezelfde game twee keer. De verschillen tussen Mortal Kombat 11 en Mortal Kombat X zijn echt gigantisch. En ik denk wederom dat Mortal Kombat 1 ook weer een hele andere game wordt. En dat vind ik wel chill. En ze maken wel echt vervolgen die elke keer wel dusdanig anders in elkaar steken. En inderdaad, een beetje minder microtransactions, dat vind ik ook niet erg. Maar dat is weer een topic voor een andere keer. En dat zal denk ik eerder de invloed zijn van Warner Brothers dan NetherRealm zelf, ben ik bang. Maar goed, zo ik zei. Nee, maar in het algemeen, Mortal Kombat 1, ben ik wel benieuwd naar. Maar wel de weg die ze ingeslagen hebben.
Oké. Alice, ben jij een beetje fan van het vechtspelletjes? Vechtgames, fighting games.
Ik vind het wel geinig. Nee, ik heb een paar Mortal Kombat games gespeeld, maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er zeker niet goed in. Het enige wat ik kan bij Mortal Kombat is altijd dezelfde personages kiezen en dan altijd en dan constant dezelfde aanval spammen, hopend dat ik een keer win.
Nou, klinkt een beetje als mijn speelsessies.
Ja, en als dat dan lukt, worden mensen er heel chagrijnig van, want soms lukt het wel. Maar ja, dat is een beetje het enige wat ik daarmee kan. En ik heb eigenlijk alleen maar een paar Ja, ik heb een paar Mortal Kombat games gespeeld en ik heb alle games van Naruto gespeeld. Ja, dat is niet helemaal vergelijkbaar, maar het zijn wel ook van die vechtgames. Maar het is altijd hetzelfde. Ik ben gewoon constant dezelfde aanvallen aan het spammen en maar gewoon random knoppen in aan het drukken. En ik vind het wel heel leuk. Maar ik ben er zeker niet goed in.
Ja, vaak is het met dit soort games wel dat je gewoon je moet verdiepen in de combo's en moet oefenen, moet oefenen, moet oefenen en moet leren.
Nou ja, het
voordat
gaat
je
al
er een beetje
dieper dan
goed in
combo's
wordt.
eigenlijk. Wat inderdaad vaak de gedachtgang is, inderdaad, als je combo's kent, dan kom je heel ver. En dat is op zich waar. Maar als je gaat kijken echt naar gameplay op een hoger niveau, dan moet je ook weten wat echt de data is achter elke aanval. Welke aanvallen je bijvoorbeeld kan punishen, omdat ze unsafe zijn op blok en dat soort gekke termen.
Ja. Maar
Daarom
dan
vind ik
ga
ook voor de
je.
combat. Ja?
Dan ga je misschien wel meteen al een beetje naar het competitieve, zeg maar.
Ja, precies. Ga je een beetje richting ranked. En
Precies.
misschien zelfs e-sports, inderdaad.
Ja.
Dat vond ik trouwens met Mortal Kombat ook vond ik een van de meest leuke games om e-sports van te kijken. Omdat dat altijd echt een hele hoge spanning in zit, natuurlijk. En natuurlijk altijd 1 tegen 1. Dus ja, ik vind het een hele leuke game om te volgen op e-sports niveau.
Omdat die mensen waarschijnlijk dus wel bijna al die combo's uit hun hoofd kennen, dus dan is het wel gaaf om te zien. Tenminste, dat kan ik me wel voorstellen. Zoek maar vooral op dat alle vrouwelijke personages een keer kleren aan hebben.
Ja, dat is, in Mortal Kombat 9 was dat nog niet het geval natuurlijk. Sindsdien wel. NetherRealm is. Dan heb je ook van die mensen die gaan schreeuwen: "Oh, NetherRealm woke." En ik denk van, nou, gast, doe gewoon even normaal. Je zag hoe ze eruit zagen.
Wow, er zijn ook genoeg vrouwen die deze games spelen en die het ook wel leuk vinden als vrouwelijke personages ook gewoon kleding aan hebben.
Ja, precies.
Tenminste, ik vind dat nog wel een verschil.
Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Het is een game, weet je wel. Boeien wat iemand aan heeft, ja. Die mensen die dat echt graag willen zien, die spelen wel Dead or Alive of zo, weet je wel. Of hoe heet die beach volleyball game?
Ja, dat is die, volgens mij.
Ja.
Er wordt in de chat nog gesproken over de leak. Willen we daar nog even overheen gaan?
Zeker, begin maar.
Ja, zoals we wel gewend zijn van de Mortal Kombat games, zijn er tegenwoordig steeds meer combat packs. Dat zijn DLC's die achteraf worden vrijgegeven.
Dat gaat hier ook
En
zeker gebeuren.
zeker, ik bedoel, kom op, het is een van de allergrootste franchises die we kennen in Gameland. Tuurlijk
Ja.
komt DLC. Het model is ook gewoon perfect voor DLC, weet je. Als mensen echt genieten van de game, dan willen ze inderdaad meer personages om mee te spelen. En om
Hoeveel
tegen te
kost zo'n
spelen.
Ik als leek
Nee.
weet dat niet. Hoeveel kost zo'n DLC-personage normaal gesproken? Ongeveer.
Per stuk?
Ja? Want meestal worden ze ook per stuk uitgebracht, toch?
Ja, klopt. Alleen meestal de meeste Mortal Kombat fans die echt wel zijn altijd wel van plan om de hele DLC te halen. Dus die kopen dan gewoon
Die
ja,
season of Battle
de
Pass,
Season
Season
Pass.
Pass,
Ja,
ja.
ja. De Combat Pack inderdaad.
Ja, die ja.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat het personage €7 per stuk is of zo. Iets in die richting.
Seems like a
Sowieso
fair
is daar
price
bij, hoor.
to me, toch? Als je gewoon inderdaad plezier hebt in de game. En
Ja.
voor 7 ekkies iemand anders
Nou
kan
ja,
spelen.
en het is inderdaad gewoon een keer een aankoop waarin je gewoon een heel nieuw personage krijgt die en fatalities heeft en brutalities en ook gewoon gefatalities kan worden.
Ja.
In plaats van dat je €20 uitgeeft en dat je gun dan goud is of zo, weet je, ja.
Ja, inderdaad. Ik vind het nog wel een
Maar goed.
schommeltje.
Ja, en je hebt het verder niet per se nodig. Je hoeft het niet te kopen, zeg maar.
Nee,
Nee,
exact.
alleen als je het echt leuk vindt.
Het eerste Combat Pack is naar verluidt dus gelekt via Amazon Italië, dacht ik. En dat is natuurlijk best wel een bron met best veel waarde erachter. Ik bedoel, of iemand moet expres tijdens Amazon. Iemand die expres bij Amazon werkt, die ook Mortal Kombat fan is, expres iedereen op het dwaalspoor zetten. Wat ik nog niet helemaal uitgerekend heb trouwens. Maar. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we een kleine spoiler warning nu in de chat moeten droppen of aan de luisteraars moeten meegeven.
Oké,
We zijn
beste
5 minuutjes
mensen,
bezig. Vijf
beste
minuutjes.
mensen. Als jullie nog niks willen horen over Mortal Kombat 1, oortjes dicht. We geven wel een seintje als je weer mag luisteren of kijken. Dat vooral, want als je oortjes dicht zijn,
Dat
is het
wordt
lastig om
lastig,
het seintje te horen, weet je wel.
hè?
Dus
Heel hard schreeuwen.
ja. even wat drinken pakken, weet je wel. Zie je ons zo weer. Brandlos.
Het combat pack is gelekt en er zijn in ieder geval 3 Mortal Kombat characters vrijgegeven. En dat zouden zijn Quan Chi, Ermac en Takeda. Hier begint al dubieus. Want
die als drie namen zeggen me allemaal niks gewoon. Hè? Dus...
Nou, oké, Quan Chi, Netherrealm Sorcerer, Evil Guy. Ermac, krijger met duizenden zielen in zich en daardoor heeft hij ook magische krachten. Is in theorie een van de meest krachtige personages in Mortal Kombat. En Takeda is een van de combat kits die ze in MKX hadden toegevoegd als in mijn hoofd pupil van zowel Kenshi als Scorpion. Mm-hmm. Was ook best wel geliefd in MKX, alleen kwam in MK11 niet in de picture. Net zoals Ermac en Quan Chi, moet ik erbij zeggen. Het is dubieus om deze 3 personages te kiezen voor meerdere redenen. Als we teruggaan naar de eerdere games, Ermac was ook een van de eerdere personages. Dan is het naar mijn mening een beetje raar dat hij niet onderdeel is van de base roster.
Ja.
Daarnaast, Quan Chi gebruikt magie, Ermac gebruikt magie. Het lijkt me soort van sterk eigenlijk dat NetherRealm ervoor kiest om 2... Nou, toch wel in sommige aspecten vergelijkbare personages toch in 1 DLC te proppen. Maar ja. Dat is nog niet het meest dubieuze.
Oh, wat is het meest dubieuze?
Er zijn ook de 3 gastpersonages zijn gelijk. Mortal Kombat kent altijd gastpersonages. Mm-hmm. Zo in Mortal Kombat 9 was het volgens mij Freddy Krueger en Kratos.
En Joker is volgens mij een keer voorbij gekomen, geloof ik.
En in MK11 inderdaad waren Joker, Rambo, Terminator, Robocop, Spawn.
Alien ook.
Oh, dat was MKX inderdaad. En MKX, MK10. Alien, Predator,
ja.
Leatherface en Jason Voorhees.
Ja. Oh ja, die.
En als je ziet dat er thema's in zitten. MKX had zeg maar horrorpersonages. Zoals sci-fi horror met Alien Predator als gewoon slashers. Leatherface en Jason.
Mm-hmm. Ja.
MK11 had een beetje de jaren 80... actiefiguren, Terminator, Robocop, Rambo, Spawn en Joker vallen er iets minder, maar dat zal waarschijnlijk meer richting de comic book die ze nog een beetje erin wilden verwerken. Het lijkt erop dat ze weer zoiets gaan doen, want de 3 gastpersonages zijn Peacekeeper, John Cena's Peacekeeper, Homelander van The Boys en Omni-Man van The Invincible. Allemaal ja, superhelden tussen haakjes.
Ja, soort van.
Dubieuze superhelden. Maar ook weer hier is het vreemd, want je hebt Homelander en Omni-Man, die allebei een beetje de rol vervullen als een soort evil Superman eigenlijk. Maar waarom zou je allebei gebruiken?
Ja.
Er is te veel overlap. En dan is ook nog het dingetje dat er geen enkele DLC ooit is uitgebracht door NetherRealm waarin geen vrouwelijke personages voorkwamen.
Eens en dat hoeft niet eens de eerste keer zijn.
Of course, maar dat is wel iets wat je eigenlijk wel vaak ziet, sowieso in moderne game, dat er heel veel variatie en diversiteit zit in de line-up van content die ze uitbrengen.
Ja.
Ja.
Dus dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar goed, zoals ik al zei, Amazon Italië is best wel een bron met krediet. Ik ben nog niet 100% overtuigd, moet ik eerlijk toegeven.
Je vindt het toch iets te veel op elkaar lijken.
Ja, en ik voel de synergy wat minder of zo. Kijk, het kan helemaal zijn hè, dat als de gameplay uitkomt, dat Homelander alleen maar met lasers aan het schieten is en Omni-Man echt een brawler is of zo. En dat ze het heel goed kunnen onderscheiden, want daar is NetherRealm wel echt een kei in. Maar als je de line-up hoor, dan klinkt het gewoon... Ik ben nog niet overtuigd.
Nee, oké, maar... Peacekeeper, Omni-Man en Homelander zijn dus niet de personages die je wil zien. Maar welke personages wil je dan wel graag?
Oh, maar het is niet zozeer dat ik ze niet wil zien. Want ik vind ze allemaal, alle 3 wel echt heel vet. Alleen ik vind ze bij elkaar niet per se passen. Omdat ze heel erg, vooral Omni-Man en Homelander veel op elkaar lijken. Maar ik zal de vraag wel entertainen. Want voor MK11, dit is wel een leuke theorie. We kregen natuurlijk de Joker in MK11.
Mm-hmm.
Ik weet niet of jullie nog die reveal trailer herinneren.
Nou, maar toen zag... een tijdje terug, maar vaagjes.
Ja, maar de Joker zag er heel erg, een beetje Jared Leto-achtig uit. Een beetje van, oké.
Okay. Ja.
Beetje weird. Hij zag een beetje laag qua details uit. En niemand wist precies wat nou... Ja, waarom hebben we de Joker eigenlijk? Een paar, ik weet niet, voor mij een paar maanden later... waren een paar van die documenten gelekt... waarin de trademark terechtkwam van Army of Darkness. Dat is de derde Evil Dead game. Of film. Evil Dead film. Wat dus een hele populaire theorie was... is dat Ash Williams uit Evil Dead... een speelbaar personage had horen te zijn in MK11. Maar door copyright issues is dat nooit tot een goed einde gekomen.
En toen werd het Joker.
Ja.
Hmm.
En ik zou het zo... Kijk, Evil Dead is een van mijn favoriete franchises, dus... Ash Williams in Mortal Kombat, daar zou ik wat voor doen.
Dat zou wel echt gaaf zijn, inderdaad.
Dat zou heel vet.
Gewoon precies, dus het is, ja.
En zeker als je dan Bruce Campbell kan fixen als voice actor, dan, dan is het goud. Dan is het goud.
Maar dat matcht ook gewoon met Mortal Kombat in het Hollywood gehalte en de cheese. Dus.
En het overmatig gebruik van bloed.
Ja, vooral dat.
Oké. Maar goed, er is afgelopen week nog meer nieuws geweest dan alleen de aankondiging van Mortal Kombat. En dan voornamelijk in het kamp van Xbox is er best wel groot nieuws naar buiten gekomen. Eilis, kun jij daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, ik had gezien dat China de overname van Activision Blizzard wel goed heeft gekeurd. En Europa in principe ook. Dus ja, Groot-Brittannië blijft de enige die nee zegt. Voorlopig.
Ja, want inderdaad, vorige week, meen ik, vorige week maandag, kwam naar buiten dat de Europese Commissie dus akkoord is gegaan, zeg maar, of onder voorwaarden, met de overname van Xbox van Activision.
Ja.
Volgens mij de voorwaarden die ze daaraan hebben gesteld is dat ze een 10-jarig contract moeten hebben, waarin ze beloven, plechtig beloven, dat ze allemaal games naar de cloud, concurrerende cloud services gaan brengen. Moet ik het wel even goed zeggen. Want ze gaan sowieso games naar de cloud brengen. Ja. Maar dus ook naar de concurrenten. Hebben ze overigens meteen van de week water bij de wijn gedaan. Want de eerste games zijn volgens mij nu op GeForce Now beschikbaar. Gears 5, meen ik. En binnenkort komen daar nog een drietal bij. Pentiment, geloof ik. Grounded en de laatste was...
Nou, die games komen dus ook sinds vandaag bekend, zag ik toevallig voor dat podcastprogramma, naar Boosteroid, die Oekraïense cloud provider.
Oké. Laatst was Deadloop trouwens. Die komen dus ook naar die. En die zullen waarschijnlijk binnenkort ook wel naar andere komen. Betekent dus eigenlijk dat ze hun belofte... gelijk een beetje waar aan het maken zijn. Overigens, de deal zeg maar met Nvidia voor de GeForce Now, die was in februari al rond. Dus dat was al voor de uitspraken van de Europese Commissie.
Ja, om zichzelf een beetje in een goed daglicht te zetten, toch?
Ja, waarschijnlijk wisten ze al wel dat dit een heikel punt zou kunnen worden. En dachten ze van, als we alvast beginnen met ons offensief, ons charme-offensief op dit gebied, dan kunnen ze daar niet over struikelen. En dan hebben we in ieder geval een stok om mee te slaan, weet je wel, als het zo ver komt. Ja, maar wij hebben deals, weet je wel. We laten echt zien dat we dat willen. Eigenlijk willen ze dat natuurlijk helemaal niet, maar goed, dat maakt niet uit. Maar goed, nu heeft China onvoorwaardelijk ook aangegeven dat ze akkoord zijn met de overname van Xbox van Activision Blizzard door Xbox. Zien jullie dit als een stap in de goede richting? Of denken jullie van, ik weet niet of dit zo goed is?
Als in gewoon de hele overname in het algemeen of gewoon China exclusief?
Beide eigenlijk. China in het bijzonder, maar ook gewoon in het algemeen, zeg maar, dat de overname goedgekeurd wordt.
Ik had nooit verwacht dat ze problemen zouden ondervinden in China. Ik denk, als je kijkt wat voor grote spelers in China rondlopen en hoe vaak daar al niet met geld gesmeten wordt. Ja. Het zat me heel erg verbaasd als ze daar inderdaad horen kregen van, doe maar niet.
Nee.
Okay, het is nu leg je wel heel veel druk op de CMA natuurlijk.
Ja.
Die als enige zei van, wij vinden van niet. Terwijl de rest van de wereld denkt van, doe niet zo moeilijk.
Ja, inderdaad. Dus misschien ook wel goed dat die ook een beetje, dat die juist wat meer druk krijgen. Want anders is het natuurlijk al heel makkelijk dat ze nee zeggen en het gaat niet door.
Ja, de CMA kwam natuurlijk uiteindelijk wel eigenlijk met dezelfde punten als, de Europese Commissie.
Ja.
Alleen de Europese Commissie die deed daar wat, wat makkelijker over.
Ja.
Ja, maar dat hebben we hier voor mij al een keer in een podcast besproken, als dat cloud gaming is, kan groot worden, maar dat is het nog niet. En het is ook maar de vraag of het ooit groot gaat worden. Het heeft natuurlijk de potentie om te groeien, maar op dit ogenblik is het een hypothetische markt.
Ja.
We weten of het ooit echt tot die evolutie komt waarin het entertainment medium gaat domineren. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet gaat gebeuren. Niet, nou, het is er niet binnen 10 jaar. Laat ik het zo stellen.
Als je ook ziet hoe weinig andere uitgevers er überhaupt insteken, zowel in moeite als in geld, denk ik niet dat het heel snel wat heel veel groter zal worden.
Nou ja, zeg nooit nooit, maar...
Nee, maar niet snel in ieder geval.
Even de stukjes eruit knippen.
We zijn er weer. Goed, ik weet niet precies waar we waren. Maar zullen we anders gewoon door naar het volgende onderwerp?
Ja, want we hebben hier vaak zat over gesproken, toch? Als in...
Vorige week hebben we het hier ook al over gehad. Alleen, er is nu bijgekomen dus dat China de overname ook goedgekeurd heeft. Gaan we over naar Steam. Want Steam die gaat dus games, eigenlijk een soort demo's, voor uit te proberen aanbieden aan spelers. Zodat je zeg maar een game 1,5 uur kan spelen voordat je hem aankoopt. Denken jullie dat dit een goede uitgangspunt is? Zouden jullie er gebruik van maken? Ga je niet alleen maar 1,5 uur gamen en koop je de game vervolgens niet? Wat zou de reden hiervoor zijn om dit te doen? Buiten de demo's die je al hebt, want ja, die zijn er ook gewoon natuurlijk.
Ja.
Die demo's waren voor mij vaak voldoende.
Meestal wel, inderdaad. Je weet dan toch wel hoe een game speelt en wat het basisprincipe is. Dus, ja.
Ja, wat ik me afvraag, vaak met een demo zit je ook wel, als je een beetje goede demo hebt, ook al wel snel op 1 uur, 1,5 uur. Wat zou hier de toegevoegde waarde van zijn?
Ja, nou ja, een demo kan natuurlijk nog een eerdere versie van een game zijn. Of gewoon zelfs een stuk. Soms zijn het zelfs delen die uiteindelijk niet eens in de eindversie van de game komen. Dus dat zou een verschil kunnen zijn, maar dat is heel vaak ook niet. Heel vaak is de demo ook gewoon een stuk van de game die al af is. Dus.
Nou, ik denk wel dat dit 1,5 uur systeem wel gaat gelden voor de games die al uit zijn. Want het is voor mij ook, als ik goed begrijp, is het het begin 1,5 uur.
Ja.
Ik denk dat ze het vooral doen om gewoon dat refund traffic tegen te gaan. Want er zijn wel vaker, hoe zeg je dat? Volgens mij heeft Steam een policy dat als je binnen 2 uur de game refund, dan krijg je gewoon je geld terug altijd.
Ja.
Ja, als je nu nog 2 uur hebt gespeeld, toch?
Ja, precies. Ja. En nu heb je in principe een demo die 1,5 uur duurt, dus bijna 2 uur. Waarin je de game kan testen van, oké, is het iets voor mij, ja of nee?
Ja.
Dus misschien heeft Steam gewoon minder last van mensen die gewoon na 2 uur terugkomen en hun geld terug willen. En dat die al die transacties weer gedaan moeten worden, dat soort gezeik.
Ja.
Ik ben benieuwd of je als je die 1,5 uur speelt, of dat ook dan je in-game tijd al meteen toont, weet je wel? Dus dat je dan gewoon nog 1,5 uur gespeeld hebt. Oh, best een goede game. Nog een half uurtje verder. En dat na 3 uur, zeg maar, dan pas echt heel de game in elkaar stort. En dan denk ik, kut, ik wil terug. Maar die 1,5 uur heb je al.
Ja, dat ze dan zeggen, ja, maar nu kun je niet meer refunden, want je hebt al 3 uur gespeeld.
Nee. Nee, ik weet niet of het zo achterbaks is, maar hey, you never know.
Het zou mij niet heel erg verbazen per se dat Steam dat gaat doen.
Nee.
Hè? Want als je inderdaad zoveel te maken hebt met refunds en met mensen die de spellen weer teruggeven als het ware en hun geld terug willen.
Ja, het is ook wel een heel gedoe hoor. Ik weet dat mijn broertje heeft het ooit gehad, maar die had echt een game die niet werkt, een game gekocht die uiteindelijk niet werkte op zijn PC. Maar dat om dan die refund aan te vragen was ook al een heel gedoe. Dus waarschijnlijk zal het voor Steam zelf ook al administratief een behoorlijke last zijn.
Ja. Zouden jullie er zelf gebruik van gaan maken? Of nee. Koop je gewoon een game?
Ik denk het niet, want ik koop sowieso alleen maar games als ik al redelijk zeker weet dat ik ze echt wil spelen. Dus niet dat ik... Ja, ik koop niet vaak iets zo van... Oh, dit lijkt me wel leuk. Daar heb ik sowieso te weinig tijd voor, maar...
Nou ja, we zijn misschien ook de verkeerde doelgroep om dit aan te vragen, want... Nee. Ja, een van de voordelen natuurlijk bij het uitstekende werk wat we verrichten bij Gameliner... is dat we vaak ook wel wat meer games in handen krijgen dan we eigenlijk zouden kopen als we niet bij de website zouden zijn. Dus...
Cool. Nou, dat sowieso.
Dus dan inderdaad anderhalf uur demo's van games die al uit zijn, hebben voor mij niet per se veel waarde. Al ben ik wel een voorstander van het meer uitbrengen van demo's van games die nog niet uit zijn.
Ja.
Ik denk dat wel echt meer waarde kan bieden. En het ook gewoon...
gebeurt niet heel veel, hè?
Nou, op Steam nog gelukkig redelijk wat, maar dan zijn vaak de wat de indie games eigenlijk die met demo's op de prop komen. Maar...
Ja, je hebt vaak te maken met die open beta's tegenwoordig.
Ook natuurlijk, ja. Als we het over wat grotere games hebben, dan zijn beta's vaak wel gewild. Maar dat was inderdaad volgens mij een periode waarin je van die discs kreeg waar gewoon 20 game demo's op stonden, weet je wel. En dat was echt gewoon een klein feestje. Maar, ik wou gewoon 20 games gratis uitproberen, wat leuk.
Ja.
Maar de tijd van zeg maar goed uitgedachte game demo's lijkt achterwege te zijn, tot op zekere hoogte.
Ja. Nou ja, inderdaad. Dat lijkt zeker achterwege te zijn.
En trial versions en light versions. Volgens mij had Pro Evolution Soccer altijd heel lang nog. Die light versions, die gewoon gratis waren. Waar je gewoon expedition matches kon spelen.
Ja.
Ik had toen ik jong was, had ik geen geld voor... zes jaar geen geld. Tragisch, I know. Maar geen geld voor een tycoon game genaamd Jurassic Park Operation Genesis. Volgens mij had ik die gespeeld toen... Toen ik voor de eerste keer een teststream deed. Maar die had dus ook gewoon een trial versie, waarin je gewoon missies kon spelen. En dat was ik echt elke dag aan het doen. Gewoon elke dag was ik die trial versie aan het spelen. Totdat we een keer op een rommelmarkt de echte game tegenkwamen. En die heb ik nog steeds in mijn kast liggen trouwens.
Oh, dat is wel lachen.
Ja. Ik ben wel voorstander van om demo-cultuur moet terugkomen. Gewoon, ja, precies. Breng meer demo's uit. Nou, laat mensen laat lekker proberen.
Ja. Laat maar zien of je wat leuks hebt gemaakt of niet.
Misschien zijn ontwikkelaars daar ook wel huiverig voor, hè? Van, straks brengen we een demo uit en mensen vinden het leuk en dan lopen we sales mis.
Ja, maar het kan ook andersom werken natuurlijk. Dat mensen denken, ja, 70 euro, ja, dan ga ik niet zomaar uitgeven. Ik wil eerst wel eens weten of het goed werkt of niet. Of dat het een beetje een leuke game is of niet.
Vooral nu dat die game steeds duurder.
Wat ook nog afgelopen week was Humble Games Showcase. Hebben jullie daar een beetje games in gezien waarvan je dacht van, hey, die vind ik interessant, Irish?
Over het algemeen waren het niet echt heel erg mijn stijl games, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond Lost Skies er wel heel erg leuk uitzien op zich. Ik vond de artstijl sowieso heel leuk en ze hebben allemaal van die aircrafts die me heel erg deden denken aan... aan Avatar, aan de serie, niet de film. Vooral het laatste seizoen, dan hebben ze ook allemaal de Funatie van allemaal van die aircrafts. En daar deed het me wel aan denken, dus dat vond ik wel super leuk. Maar ja, ik weet niet, ik had daar al een leuk gevoel bij. Ook de personages, de stijl zag er leuk uit. Ja, ik denk dat dat nog wel iets voor mij zou zijn. De rest van de games die ze lieten zien, ja, is niet echt mijn ding. Ik weet niet.
Nee, het zijn natuurlijk ook voornamelijk indie games. Die moet je natuurlijk wel een beetje liggen. Indie games zijn meestal ook wel vaak met een beetje een unieke insteek of een beetje creatieve opzet, zeg maar, die je misschien doorgaans niet zo snel zou oppakken. Heb jij nog wat games ertussen gezien, Bram, die je dacht van, hey, dat is interessant?
Vind ik lastig, man. Ik heb wel het idee dat er wat interessante ideeën tussen zaten, maar wat bij de line-up van Humble Games vaak heb... is misschien wel een aantal titels die wel echt heel goed zijn wanneer je ze speelt, maar wanneer je ze voor de eerste keer ziet, je bent niet meteen overtuigd, zeg maar.
Nee.
Een voorbeeld daarvan vond ik hashtag Blood. Visueel zag het er echt heel interessant uit, als zo'n jaren 90 cartoon.
Ja.
Dungeon Crawler, een beetje de vibes van Binding of Isaac kreeg ik wel een beetje van. Ja. En nog beter... Nobody Saved the World had ook wel een soort gelijkwaardige stijl. Het zijn van die games die dat wel wel genoeg doen om eventjes bij je te blijven. Van oké, benieuwd wat dit te betekenen heeft straks. Maar nog niet iets wat per se meteen op mijn wishlist staat. Zo, ik denk van oké, eerst even zien. Nou, en trouwens, om het even in te haken op ons vorige onderwerp. Democultuur. Kijk, dit zijn dat soort games. Daar zie ik heel graag demo's van. Want oké, je hebt me enigszins wel geprikkeld met je presentatie. Maar laat nu zien wat je in huis hebt. Laat me het beleven. Laat me deze interactieve media, laat me die uitproberen, alsjeblieft.
Ja.
Ik denk niet dat ik dit soort games zou kopen zonder een demo te hebben gespeeld.
Nee, en dat...
Gewoonlijk dan, hè?
Nee, ik snap wat je bedoelt. En dat is natuurlijk ook eigenlijk wel een beetje vreemd. Hè? Dat we zitten in een interactief medium waar de speler actief betrokken is bij het hele proces van de ervaring die je schaapt.
Ja.
Om vervolgens er blind op te vertrouwen door dingen te bekijken. Het is eigenlijk heel krom als je erover nadenkt.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja. Maar Humble, ik vind Humble dat over het algemeen niet per se op het level zitten van een... een indie ontwikkelaar die veel hits heeft uitgebracht de laatste tijd. Annapurna, Team 17, Devolver. Ik vind Humble nog wel een niveautje lager.
Precies, ze zitten daar nog wel onder.
Maar nog steeds, ze hebben leuke dingen. Ze hadden volgens mij vorig jaar ook Signalis of zo.
Ja.
Ah, ja. Ja, die heb ik... tenminste, daar heb ik... Ja, die heb ik gespeeld. Ja.
En ze hebben Wild at Heart gehad.
Ja, ze hebben echt wel hele goede games tussen zitten, maar... Ja, het is wel altijd even afwachten wat werkt en wat niet. Want ze hebben ook wel een ding uitgebracht wat inderdaad wel een beetje in de vergetelheid is geraakt natuurlijk.
Ja, en het zijn toch ook echt wel niche games. Want Signalis, ik vond Signalis wel... Het was heel gaaf, de storytelling was ook heel gaaf. Maar ik vond het echt verschrikkelijk spelen. Maar dat komt ook omdat ik dat soort games dan misschien niet gewend ben. Maar ook de stijl, denk ik, en de sfeer... Dat vond ik dan wel gaaf, maar het is wel heel niche. Je moet er wel echt van houden, want het was heel vaag allemaal.
Nou, op zich kan ik dat wel waarderen aan het indie genre in het algemeen. Want kijk, en dan springt meteen als een soort Vietnam flashback springt Redfall in het hoofd. Van oh god, not you. Nee, maar wat ik wel vaak met indie games heb, ik kan het heel erg waarderen als het zeg maar iets unieks probeert. En je echt probeert te verrassen en je echt iets nieuws probeert... te laten beleven. En dat heb je met AAA... komt het wel vaak voor dat inderdaad... gewoon een beetje... een soort checklist afgaat. Hè? Open world, check. Sidequest, check. Collectibles, check. En daar ben ik af en toe wel... Kijk, ik wil games spelen omdat ze mij een goed gevoel geven. Of in ieder geval of een heel slecht gevoel. Maar een gevoel. Niet zeg maar alsof ik gewoon... ja, gewoon mijn hersenen uit heb gezet... en gewoon een beetje... naar een presentatie aan het kijken ben. Ik wil... iets voelen. En dat indie games doen dat wel vaak.
Ja, zeker. Dat is wel waar. Ja,
ja, dat is waar. Ja, vaak die AAA-games, die bewandelen gewoon de gebaande paden, weet je wel.
Ja, het is gewoon een herhaling van dingen die werken, eigenlijk.
Ja, en soms doen ze dat heel goed, hè. Dat kan. Soms doen ze het heel goed. En soms heeft AAA ook echt een hele unieke insteek, wat gewoon echt fantastisch werkt. Maar je ziet vaak wel sporen van een soort algoritme erin terug of zo.
Ja.
Zelfs bij Tears of the Kingdom zie je dat.
Ja.
Misschien juist wel, daar.
Denk ik ook wel. Ik denk ook juist als er een keer dan iets nieuws is, dat het toch in eerste instantie vanuit een indie game komt en dat AAA games het dan weer oppakken, omdat het aanslaat.
Ja, dat is wel wat gebeurt inderdaad. Dat is, bij Redfall was het eigenlijk... AAA probeert dat, maar er zijn altijd een aantal jaar te laat vaak. Ja. En Redfall is het ideale voorbeeld. Het is een fucking looter shooter, het heeft een open wereld en het heeft allemaal van die elementen die ooit populair waren, maar die eigenlijk helemaal geen plaats hebben in de game die ze hebben gemaakt. Maar ja, het is wel inderdaad een beetje een... Chase the Golden Goose scenario.
Maar denk je niet dat vandaag de dag een looter shooter gewoon goed zou kunnen werken?
Nou, het zou goed kunnen werken als dat zeg maar de kern is van je designfilosofie. Als dat zeg maar echt is waar de game om draait. Maar als het zeg maar een beetje de half ingepropt is omdat het toevallig populair was op een gegeven moment.
Ja, precies.
Maar dat een Destiny 2 het goed doet of Warframe het goed doet, doen wij het ook maar. Weet je, dat werkt voor geen meter.
Ja, maar dat heb je op een gegeven moment ook wel in iets extremere mate met bijvoorbeeld Battle Royale games.
Battle Royale en open wereld vind ik het nog steeds wel dat het te vaak voorkomt.
Ja.
Ik kan het herinneren dat een Battle Royale, wat was het, Battlefield 5... Die heel trots tijdens, wat was het, E3 nog volgens mij? Oh, we're gonna make a Battle Royale game out. En iedereen was van, like, motherfucker, daar zijn we al 5 jaar mee bezig, weet je wel. Niemand heeft daar zin in.
Nee.
Waarom doe je dit nog? Maar ja, dat is wel een beetje hoe het helaas met elkaar zit. De industrie is altijd een beetje hopen dat je op die hype train komt.
Ja.
En dat je de grote pietermannetje binnen hengelt.
Over hype train gesproken trouwens.
Oh boy.
Oh boy. Wat denken wij van State of Play? Want komende woensdag, rond een uurtje of...
10. Denk ik.
Ja. Is de nieuwe State of Play?
Joepie.
En wat is dat?
Later.
Dat er wel verwacht werd dat Death Stranding voorbij zou komen, omdat er lang geleden, volgens mij, dat er in ieder geval veel geruchten waren over Death Stranding 2, dat we er meer over zouden horen. Een Bloodborne, en die Bloodborne PC-versie, daar is ook veel om te doen, dus misschien dat dat ook wel naar voren komt.
Nee, het moment dat Bloodborne ooit nog genoemd wordt, in een State of Play of een PlayStation Showcase in dat opzicht. Dan moet ik wel oppassen wat ik ga beloven trouwens, want straks gebeurt het ook nog. En ik heb al een paar weddenschappen lopen.
Ja, maar wat ga je doen? Nee, niks.
Ik doe het zelf lekker, man.
Gooi die ballen op tafel. Wat ga je doen als Bloodborne?
Bloodborne laten zien? Hij is neem er even voor, ik ga even over nadenken.
Ja, denk jij er even over na?
Ik wilde zeg maar iets zeggen met een hete peper, maar dat is me afgelopen zondag gebeurd.
Oh,
en ik dacht echt dat ik fucking dood ging.
Maar wat voor... Welke peper had je?
Nou ja, kijk, ik dacht zeg maar heel stoer van, nu gaan we echt heel even off-topic, maar dat is niet erg.
Oh jee.
Ik eet er gewoon best wel veel sriracha bij me eten. En ik denk van, weet je wat pittig eten? Ik heb het er onder de knie. Nou,
ja, maar je pittig en pittig hoor.
Ja, precies. En toen had mijn pa iets gemaakt van de barbecue en ik kwam te eten. En mijn vriendin was er en mijn moeder ook. En die was zeg maar een soort gehakt burger, zeg maar. En er zat een peper met kaas ingestopt, zeg maar.
Oh.
En die namen allebei een hapje. En van, is wel pittig. Maar ik denk, ja, is mijn vriendin. Die kunnen niet echt pittig eten, weet je wel. Valt mee. Dus ik snel dat ding door midden. Oh. Ik eet het in één keer op. Nou, ik dacht echt dat ik fucking dood ging. Jezus Christus. Eerst was van, ik voel hem wel. En dan echt 1 minuut later, het zat zo in mijn keel, weet je wel. Dan denk ik, oh mijn god. Ik heb een heel pak melk opgedronken.
Ja. Maar welke had je dan precies?
Welke peper? Het was een...
Zo'n rode cayennepeper, of?
Het was wel... hij was rood, ja. Je hebt ze ook in het groen. Het was voor mij een... het is een hele, hele bekende, iconische peper.
Ja, oké. Okay. Dat is dan
je hebt ze in... Je hebt ze in het rood en het groen.
Ja.
En de groen zijn minder heftig.
Ja, ze zijn sowieso niet mega heftig. Maar
dat is geen Reaper of zo, nee, dat niet.
Nee, precies. Dus laten we een wetje leggen. Als Bloodborne genoemd wordt in een State of Play ooit.
Oh.
Is goed.
En jij een Carolina Reaper.
Ja, een dikke lul, geen Reaper. Doe
op stream.
Nee, een groene.
Nou ja, Madame Jeanette dan.
Ik weet niet wat het is. Waar haal je dat?
Iets heter dan wat je hebt gegeten.
Kan je niet gewoon een eetlepel sriracha doen of zo? Dat is ook wel heftig voor mij.
Nee, want dat vind je lekker.
Ja, als ik het mix met iets.
Het is voor ons niet leuk als jij het gewoon lekker vindt. Weet je wel?
Nee.
Ja, als ik plezier heb, dat is niks aan, hè?
Nee, dat vinden we niet leuk.
Patrick heeft ook een pizza met
havenslag
gegeten. Patrick heeft ook een pizza met havenslag gegeten.
Hey.
Ja, maar... Ja, maar kom op. Dat is geen fysieke pijn, dat is alleen mentale pijn.
Nou, dat is ook een fysieke pijn, hoor.
Pijn.
Ja.
Oké, ik beloof dat ik iets heel pittigs ga uitzoeken, oké? Maar ik wil nog wel even... ik wil niet zeg maar een week lang op de pot zitten daarna. Ik wil niet zeg maar dat zo'n Hot Ones episode... Oh, wel een stream idee. Zullen we gewoon Hot Ones nak een keer?
Ja.
Dat lijkt me wel lachen op zich. Oké, maar... Prima.
Maar ik denk niet dat je heel lang op de wc zit, hoor. Ik denk dat zeg maar de eerste keer dat je dan op de wc zit, dat gewoon je anus wegsmelt. En dat je dan gewoon zo'n soort van zwart gat hebt waar alles in één keer uitdondert.
Dat je zeg maar echt, dat zo'n hele grote U-vorm tot je keel hebt, zeg maar. Zoiets.
Ja.
Ja, een beetje Mortal Kombat geïnspireerd, als we het zo beschrijven.
Ja, dat wordt gewoon je fatality, wordt dat.
Ja, precies. Ja, nice, man.
Ja.
Maar Alice, had je nog suggesties?
Ja. Nou ja, hopelijk dat er ook een keer wat meer van die VR-games komen. Want ik, volgens mij hebben ze nog, is er nog behoorlijk weinig aangekondigd voor die nieuwe VR van PlayStation. Die sowieso al behoorlijk prijzig is. Maar volgens mij nog redelijk weinig games voor aangekondigd zijn. Dus ik neem toch aan dat ze wel wat meer games daarvoor zullen komen.
Ja, dat hebben ze wel gezegd hoor. Dat inderdaad... Weet dat ze zowel PlayStation 5 als PSVR 2 games gaan tonen.
No.
Ja, volgens mij is Water ook bezig met die Last of Us Factions, die multiplayer.
Daar zijn ze wel tijdje mee bezig,
ja. Ja, misschien dat dat nog wel naar voren komt, onderhand.
Dat lijkt me wel, ja. Ik denk
ja,
ook
ja,
dat...
Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik het zo niet zou weten.
Maar Marvel Spider-Man 2 is eigenlijk wel...
Kan mij er niet langer wachten, toch?
Nee, dat kan niet. Ik bedoel, er wordt al gesproken over een september release datum. Nee, ik kan me niet voorstellen dat Spider-Man er niet bij is. Ik vraag me wel af, als ze september pakken, gaan ze zeg maar een beetje stoer doen en een beetje in hetzelfde vaarwater zitten als Starfield? Want dat zou ik wel leuk vinden. Gewoon een beetje rivaliteit te tonen.
Maar dat vinden ze wel hoor.
Ja, het is een Marvel IP, dus dat winnen ze inderdaad wel. Kijk, kwaliteit van de game is een ander verhaal, alleen
Insomniac... Daar heb ik het niet over, maar ik heb het nu echt puur over verkopen.
Nee, zeker. En bedoel...
Maar goed, die Marvel games zijn gewoon super, hoor. Tenminste, die Marvel Spider-Man games.
Ja, daarom, het is Insomniac. Insomniac heeft eigenlijk al heel lang geen slechte game uitgebracht. Ik bedoel, Arcane ook niet, dat verwijt ik me niet verkeerd. Maar ik heb in Insomniac wel vertrouwen dat ze dat goed gaan doen.
Ja. Ik zou het wel leuk vinden als ze weer een keertje met een... dat gaat nu dus niet gebeuren, want ze zijn met wat anders bezig. Maar een Infamous maken.
Ja, dat is ook al even geleden.
Maar een tijdje best, geleden.
Ja. Hadden we ook Sly Cooper, of niet? Was dat ook Insomniac? Ik dacht dat het ook Insomniac was.
Dat weet ik niet zeker. Maar Sly Cooper is sowieso een PlayStation IP, dus...
Ja, en ze zijn natuurlijk ook bezig met Marvel's Wolverine.
Ja. Het zou wel leuk zijn als we daar weer een keer...
Ja, ik ben alleen benieuwd of ze dat nu gaan doen. Ik denk het namelijk niet, want ze willen natuurlijk niet in Spider-Man's vaarwater gaan zitten met een andere Marvel IP.
Nee.
Waarom hebben we nog meer?
Ik ben wel mega benieuwd naar die, hoor. Meer dan Spider-Man 2.
Heb jij X-Men Origins Wolverine gespeeld, de game?
Ja.
Die was
op de 360, toch?
Ja.
Ja.
Oh, die was zo fucking brutal. Ja, die was gewoon... nice. Tientallen malen beter dan de film, ironisch gezien. Terwijl in die periode was dat andersom.
Ja.
Welke PlayStation IP's? Ze zei volgens mij ook dat er heel veel nieuwe IP's werden getoond tijdens de showcase. En daar ben ik op zich wel blij mee. Nieuwe IP's, altijd tof.
Ja.
En third-party partners. We hebben het al genoeg over Mortal Kombat gehad, maar er werd gesproken dat de gameplay review dan zou zijn. Sign me up. Ik bedoel, ik weet zeker dat deze showcase wel de moeite waard is.
Ja, dit wordt wel een goede, denk ik. Ja.
Maar zelfs als je geen PlayStation hebt. Oh, Metal Gear Solid 3 Remake. Is denk ik een hele grote kans dat die langskomt.
Ja, zou best goed kunnen. Sowieso vind ik die State of Play vaak wel hele goede shows, hoor. Ik vind alleen die Final Fantasy niet zoveel aan. Maar...
Ik snap alleen niet zo goed... Want dit is een PlayStation Showcase. Noem het expres geen State of Play, want... Want weet ik dus niet.
Nou ja, dat snap ik dus ook niet helemaal. Ik noem
de allergrootste shows. Maar... Ja, de allergrootste shows waren altijd State of Play, toch? Of hebben ze ook PlayStation Showcase gehad?
Misschien heet dit een PlayStation Showcase omdat het echt gepresenteerd wordt. En State of Play zijn gewoon wat trailers achter elkaar.
Ja.
Misschien zit daar de nuance in, zeg maar. Ik weet het niet,
maybe.
Maar het zal een reden hebben.
Gaan het zien, zo.
In ieder geval woensdag rond een uurtje of 10. En uiteraard kun je alle nieuwtjes heel snel op onze website lezen en bekijken. Want we gaan alles weer voor je online zetten natuurlijk.
Zeker.
Dat was het nieuws van afgelopen week. Ik hoop volgende week wel dat mijn PC binnen is. Dan heb je in ieder geval geen tussentijdse stopjes.
Nee, precies.
Maar goed, dat komt volgende week allemaal wel weer. Wat gaan jullie komende week allemaal spelen? Wat hoop je te gaan spelen? Afgezien van embargo's, embargo Bram. Mix.
Ja, ik durf niet zoveel te zeggen. We hebben natuurlijk net een nieuwe pub, dus we hebben het best wel druk. Ik heb vanavond toen we op Patrick aan het wachten waren nog een uurtje Hogwarts Legacy gespeeld. Dus misschien dat ik dat alweer een beetje op ga pakken.
Nou ja.
Ik heb de laatste boss nog niet verslagen. En ik moet nog heel veel sidequests doen. Dus ja, als ik tijd heb, vind ik het eigenlijk wel leuk om dat een keer op te pakken. En ik zag voor straks dat Red Dead Redemption 2 in de sale is bij de Epic Games Store. Dus denk dat ik die ook wel ga kopen. Want hoeveel, die heb ik nog steeds niet gespeeld en dat is echt een schande. Dus,
zeker. Ja. En hoeveel kost die?
€20, dus valt echt wel mee.
Nou, ik zeg doen.
Was ik gek van plan.
Dat is die zeker waard.
Ja, en ik denk dat ik hem liever op de PC speel dan op de PlayStation 4. Vooral omdat die grafisch heel mooi schijnt te zijn. Dus.
Ja, maar op de PlayStation 4 vond ik hem ook wel mooi, hoor.
Ja, dat was wel het hoogtepunt van die generatie. Nou, een van de hoogtepunten qua
zeker.
Hoe ver die hardware kon pushen.
Ja.
Tuurlijk zal het op PC altijd iets beter zijn, maar...
Ja, mits de specs van je PC natuurlijk.
Ja, precies.
Als ik tijd heb, ga ik zeker daarmee aan de slag.
Er zijn wel twee dingen waar ik over wil praten, of kan praten. Volgens mij, morgen komt Amnesia The Bunker, de demo daarvan komt uit. Omdat ze de game hebben ze weer moeten uitstellen.
Ja.
Want de ontwikkelaar zijn wel luister. We hebben nog best wel een serieuze bug gevonden. En om die op tijd te fixen, zou ik onze medewerkers in het weekend moeten laten werken, in de avond moeten werken. En dan ga ik die doen. En van nice.
Heel goed.
Vind ik heel nice.
Iemand die ook gewoon eerlijk over is, weet je wel, in plaats van... to ensure our vision for the game, we need more time.
Ja, dan krijg je dat soort onzin.
Maar ik bedoel, zeg gewoon... dan hebben mensen dat toch ook gewoon meteen begrip voor, denk ik.
Ja, natuurlijk moet je niet je werknemers naar een burn-out helpen. Je moet ze inderdaad gewoon met respect behandelen.
Ja, ik denk overigens niet dat iedereen daar begrip voor heeft, hoor.
Nee, dat denk ik wel zeker niet. Maar
meer mensen dan als je een vage smoes geeft, denk ik.
Nou ja, precies.
Het is sowieso, maakt niet uit wanneer een uitstel plaatsvindt, maakt niet uit hoe je het verwoordt, zal altijd voor iemand teleurgesteld zijn. En dat is op zich ook wel hun goed recht natuurlijk. Maar ja, zolang ze het maar niet omzetten in persoonlijke aanval of iets in de richting. Maar goed, die demo ga ik even uitproberen. Ik heb heel veel goede dingen gehoord over cassette pieces. Ja. En het is best wel lang geleden dat ik een Pokémon-achtige game gespeeld heb. Of überhaupt een Pokémon-game gespeeld heb. Op Pokémon Showdown, dat soort dingen. Die komt volgens mij de 25e, komt die op Game Pass voor console. Hij staat nu al op de PC-versie. Als ik de tijd heb, dan ga ik het misschien even checken. Want ik ben wel benieuwd waarom iedereen zo hyped is over die game.
Ja. Denk je niet dat het een beetje een soort Temtem-achtig iets was? Dat was ook best wel hyped van tevoren, toch? En daarna hoorde je eigenlijk niet zoveel meer na de release.
Ja, ik denk dat Temtem en straks ook een set piece gewoon niet de marketingmiddelen hebben om inderdaad in de picture te blijven. Maar wat ik gelezen heb, is dat set piece eigenlijk gewoon een betere versie van Pokémon is van wat we gezien hebben de afgelopen jaren door Game Freak. Dat wat diepgaandere combat systemen heeft, dat het gewoon een goed geschreven narratief heeft. In ieder geval de moeite waard om het te checken, denk ik.
Maar Pokémon heeft toch al een heel diepgaand combat systeem? Of zeg ik nou iets heel geks?
Nou, ja en nee. Tuurlijk, maar ik denk dat ze... Volgens mij, wat ik gelezen heb, gaat het nog iets verder dan dat. Dan als je bepaalde elementen of dan types combineert, dat er dan ook bepaalde dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als je hitte en lucht op het slagveld hebt staan, dan komen er ook hete luchtstromen het veld op en die beïnvloeden dan weer andere elementen van de game.
Ja, oké.
Dus kennelijk gaat het wel iets dieper dan wat we gezien hebben van Pokémon. Maar goed, dat ga ik misschien zelf ondervinden.
Oké.
En jij, Patrick?
Nou, ik hoop vooral wat tijd te kunnen steken in Tears of the Kingdom, want dat is de afgelopen weken nauwelijks gelukt.
Jammer, hè?
Ja, dus ik hoop... ik heb op zich wel wat uurtjes erin kunnen steken, maar niet zoveel als ik had gewild. Sowieso heb ik best wel veel games die ik af wil maken, weet je wel. Ik wil Wild Hearts nog afmaken. Ik wil Lego 2K Drive nog afmaken. Ik ben best wel...
Want achterlopen.
Kort in de tijd, de laatste tijd, zeg maar. Dus ja, ik hoop daar wat verder mee te kunnen.
Nou, let's hope so.
Ja. Ja, dat was het in ieder geval voor vandaag. Ik ga komende week kijken of dat gaat lukken met mijn games. Ik wil jullie bedanken voor het kijken / luisteren. Elke woensdag is deze podcast overigens terug te luisteren op Spotify, iTunes, of ja, hoe heet het tegenwoordig? Apple Music ook. En YouTube.
YouTube.
Dus Bram, Iris, bedankt dat jullie erbij waren.
Ja, geen dank.
Ook Iris, dat je zo snel nog op het eind kon inspringen voor Claudia, die ziek was vandaag. Dat is altijd super. Ik wens jullie nog een fijne avond. Tot de volgende keer. Ik zeg ciao.
Ciao, ciao.